Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om vanavond weer in uw midden te zijn, om zo dadelijk het woord te openen en te overdenken, te onderzoeken. We hebben net gezongen, de hoge God alleen zij de eer. Nou, daar gaat het vanavond ook om, hè. Daarom zijn we hier bij elkaar, om hem centraal te stellen, om hem de eer te geven, de dank en de aanbidding. Ik wil ook deze dienst in de handen van de Heere leggen. Ik wil u graag voorgaan in gebed. Ja, Vader in de hemel, wat een voorrecht dat we zo vanavond hier mogen zijn. In alle rust, in alle vrijheid. Dat we liederen mogen zingen tot eer van u. En dat niet alleen, maar als het goed is en als we u hebben leren kennen, dan mag ook ons leven zijn. Tot eer van u. Hier, we lezen het in uw woord. Wat Paulus zegt, opdat wij zouden zijn tot lof en heerlijkheid van uw genade. Want daar doet u het om. Dat u daarin verheerlijkt wordt. En ook vanavond gaat het niet om ons, maar het gaat om u. En dank u wel dat u in ons midden bent, dat u ons hier bij elkaar heeft gebracht. Want ook dat is een werk van u. Heer, u bent degene die dat verlangen legt in onze harten. Om tijd vrij te maken. Om deze samenkomst te bezoeken. Ja, om te bedenken de dingen die boven zijn. En als we daarmee bezig zijn, dan mogen we weten dat dat eeuwigheidswaarde heeft. Dat mogen we zo doen, Heer, in alle rust, in alle vrede. En dan gaan onze gedachten ook uit naar onze broeders en zusters die vervolgd en verdrukt worden omwille van uw naam. Heer, we willen u bidden, geef ook dat zij de genade mogen ervaren in de vaak moeilijke omstandigheden waarin zij verkeren. Heer, er is zoveel nood in deze wereld en het lijkt alsmaar groter te worden. Als we zien wat er allemaal aan de hand is in Europa, met alle vluchtelingen, waar ook kinderen van u onder zitten die het moeilijk hebben, omdat ze christen zijn en daardoor niet begrepen worden, erkend worden, wil ook voor hen bidden. We willen u bidden hier voor het volk Israël en ook de woordverkondiging die onder Joodse mensen plaatsvindt. Heer, wilt u het zegenen. We mogen weten dat uw woord levend is, dat het krachtig is en dat het mensenharten kan veranderen. Heer, dank u wel dat we die geweldige boodschap van genade, van verzoening, van verlossing, van verwachting mogen uitdragen. En dat daardoor ook zielen gered worden voor de eeuwigheid. Heer, dank u wel dat u ook ons daarvoor wilt gebruiken. Ook als we morgen weer de week ingaan op school of op het werk of in het huis, in het gezin, waar dan ook. Heer, we mogen een getuige zijn van u. Elke dag mogen we ons leven in uw hand leggen en mag het ons verlangen, onze bede zijn. Neem ons leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. En Heer, als dat onze gezindheid is, dan wilt u ons ook gebruiken. En mag ook deze avond daartoe bijdragen, Heer, dat u groter wordt voor ons. En dat we ook daardoor misschien ons nog meer gedrongen mogen weten. Om te getuigen van datgene wat wij door genade hebben ontvangen. Heer, zo willen we ook vanavond bidden om verlichting van de Heilige Geest. Geef ons verlichte ogen van het hart. Geestelijk inzicht, onderscheidingsvermogen. Help ons om het woord recht te snijden. Want daartoe roept u ons op. U roept ons op om het woord te onderzoeken. En ook vanavond willen we dat doen. Het woord onderzoeken. En wilt u ons daarin leiden en daarin leren. Heer, zo zien we uit naar de zegen die u ons heeft bereid. En we bidden het alles uit genade. Amen. Het volgende lied dat zegt: Grote God, wij loven u. Het is lied 724 uit Johannes de Heer. Dat willen we graag gaan zingen met elkaar. Ik wil vanavond met u een psalm behandelen, en wel de 8e psalm. En daarna zingen we nog Prijs de Heer met blijde galmen, het eerste en het tweede couplet. En daarna willen we samen nadenken over psalm 8. Maar eerst gaan we het samen lezen. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit toont aan de hemel, uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd, schapen en runderen al te gader, en ook de dieren des velds, de vogelen des hemels en de vissen der zee. Hetgeen de paden der zeeën doorkruist. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Tot zover dit gedeelte uit Psalm 8. We gaan nog zingen met elkaar, prijs de Heer met blijde galm. Blijft een mooie psalm, vindt u ook niet? Hè? Ja, is heerlijk om te zingen. En dan ook dat tweede couplet inderdaad. Hè? Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Nou ja, als je de God van Jacob hebt leren kennen, door de Zoon, door de Heer Jezus Christus, dan mogen ook wij weten dat wij hem ter hulpe hebben. Dat hij ons ook hulp en bijstand geeft. Geweldig lied. En psalm 8 is ook een geweldige psalm. Sowieso zijn de psalmen heel bijzonder. Ik weet niet hoe u dat vergaat. Maar er zijn heel wat mensen die herkennen zich in de psalmen. En dat kan ik me ook wel een beetje voorstellen. Want de psalmisten die verwoorden natuurlijk heel vaak ja, wat ook wij beleven, hè. Wat ons gevoelen is, om het zo maar te noemen. Neem alleen op Psalm 23. De Heere is mijn herder. Nou, er zijn al heel wat mensen getroost en bemoedigd door deze prachtige psalm. Mij ontbreekt niks, zegt de psalmist. En zo mag je het ook inderdaad toepassen op jezelf. Alleen, daarnaast is het ook belangrijk om je ervan bewust te zijn dat de Bijbel christocentrisch is en dat de Bijbel in de eerste plaats een boek is van God over God zelf, over wie Hij is. En Hij maakt zich daarin ook bekend. En ook als het gaat om de psalmen, dan mag je daarin ontdekken ja, dat het in de eerste plaats eigenlijk ook gaat in de psalmen over God zelf. Over de Heer Jezus. Denk maar aan psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Nou, dit is ook zo'n prachtige psalm die in de eerste plaats gaat over de Heer Jezus. Want hij is namelijk die man die niet wandelde in de raad van de goddelozen. Hij was degene die niet stond op de weg van de zondaar. En hij is degene die inderdaad wel gevallen had aan het woord van God, zijn vader. Sterker nog, hij kwam om dat woord te vervullen. En hij is inderdaad degene die daadwerkelijk vrucht draagt. Daarvoor kwam hij ook. Hè. En dat gaat voor de psalmen steeds weer op, dat je daarin Christus mag ontdekken. Denk op psalm 22. Die gedenkwaardige woorden, als David daar zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En natuurlijk, David bevond zich in een bepaalde positie, een bepaalde situatie, waarin hij dat zo beleefde. Maar we weten natuurlijk allemaal dat psalm 22 een profetische psalm is. En dat die heen wijst naar de Heer Jezus. Die ook daadwerkelijk aan dat kruis van Golgotha hing. En die inderdaad uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En voor een tijdje terug heb ik die psalm hier nog aangehaald. Misschien weet u dat nog in verband met Tola. Hè? Ik ben een worm en geen man. Ja. Ook toen hebben we gezien dat die psalm gaat over de Heer Jezus. En broeders en zusters, vrienden, psalm 8 is ook zo'n psalm die toch heel vaak wordt toegepast op ons mensen. En ik zeg niet dat dat helemaal fout is. Alleen ik vind het wel belangrijk, als je het woord van God bestudeert, dat je het in de eerste plaats ook laat staan waar het staat. En dat je er dan een keer een toepassing uithaalt, tuurlijk, daar is de Bijbel ook voor. Maar het is zaak om het woord van God recht te snijden, om het te onderzoeken en om te gaan zien over wie gaat het hier. Want als het nou gaat om dat vijfde vers, wat is de mens dat gij zijner gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet, toch heb gij hem bijna goddelijk gemaakt. Nou, het klinkt misschien een beetje zwart-wit, maar ik denk dat 9 van de 10 keer past men dit toe op ons. En ziet men ons zelf daarin. Ik hoop u vanavond, door middel van een klein beetje Bijbelstudie, te laten zien dat het niet over u gaat. En ook niet over mij, maar dat het hier gaat over de Heer Jezus Christus. Nogmaals een geweldige psalm. En deze psalm geeft ons een beschrijving van de mens, maar ik zeg direct al de mens met een hoofdletter. Ja. Geeft ons een beschrijving van de mens als heerser over de wereld. Psalm 1, heb ik al gezegd, geeft ons een beschrijving van de mens die vrucht draagt. Psalm 2 geeft ons een beschrijving van de mens, maar dan als koning aangesteld. Want psalm 2 spreekt over de koning. Ook over de Heer Jezus dus. En psalm 8 geeft ons dus een beschrijving van de mens als heerser over de wereld. En dan met name als heerser over de aarde. Nou inderdaad, in beginsel was de mens Adam daartoe aangesteld. Dat klopt. Zo begon het inderdaad. Maar nogmaals, psalm 8 is een profetische psalm. De Heer Jezus zegt, gij onderzoekt de schriften. Dat is belangrijk om dat te doen, hè? Om de schriften te onderzoeken. En gij meent daarin eeuwig leven te hebben. En dat klopt ook. Maar, zegt hij, deze zijn het die van mij getuigen. Ja. En de psalmen zijn onderdeel van de schriften. En die getuigen dus van de Heer Jezus. Dat leert de Bijbel zelf. En daarom, als ik nou deze psalm zo lees, en we hebben dat gedaan met elkaar, en dan staat daar, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, dan denk ik van, ja, is dat wel zo? En dan ben ik toch geneigd om te zeggen van, nou nee, dat gaat nog niet helemaal op. Want de naam van de Heere is nog niet heerlijk op de ganse aarde. Nee, dat is toekomst. Hè? Het is zelfs zo dat juist als het gaat om de naam van de Heere, dan wordt die naam gelogen, die naam wordt vervloekt. Je kunt vandaag alles over die naam zeggen. En er staat praktisch niemand op. Ik heb het hier wel eens eerder gezegd, denk ik. Moet je wat zeggen van de naam van Allah of van Mohammed. Moet eens kijken wat er dan gebeurt. En als het gaat om de naam van de Heere, nou ja, je kunt zo gek niet bedenken of het wordt allemaal genoemd. Ja. En er is vrijwel niemand die opstaat en zegt, oh, wacht eens even, maar dat gaat niet. Dat accepteren we niet. Nee. Daarom, Psalm 8 is een profetische psalm. En het is toekomst inderdaad dat zijn naam heerlijk zal zijn op de ganse aarde. Maar dat gebeurt pas straks als de Heere op aarde verschijnt. Als hij de aarde gericht heeft met zijn gerechtigheid. Als hij koning zal zijn over deze aarde. Weet u, als de namen belangrijk zijn vandaag, dan zijn dat veelal namen van filosofen, van politici, van wereldleiders en dergelijke. Maar de naam van de Heere is vandaag voor deze wereld niet belangrijk. Dat zijn slechts enkelingen. Ja, u en ik. Wij die die naam door genade hebben leren kennen als de verlosser van u en van mij. Als degene die voor ons naar deze wereld is gekomen om zijn leven te geven tot een losprijs. En als wij hem hebben aanvaard als een verzoening voor onze zonden, ja, dan is die naam heerlijk geworden. Daarom zitten we hier ook vanavond. Hè? Daarom hebben we ook gezongen, grote God, wij loven u. Daarom hebben wij gezongen, de hoge God alleen zij de eer. Daarom hebben wij gezongen, prijs de Heer, met blijde galmen. Ja. Want voor ons is die naam belangrijk. Verder zegt Psalm 2, of vers 1b nog even, gij die uw majesteit toont aan de hemel. Nou zeggen wij natuurlijk al heel gauw, ja, dat zijn dan de sterren. Nou, natuurlijk, dat is in een bepaald opzicht ook waar. He, als je in de schepping om je heen kijkt, en als je, nou, het is natuurlijk vrij heilig momenteel, wat mist, dus die zon is zo gek voorzien in de lucht. Maar goed, normaal gesproken, als het een mooie heldere avond is, dan kun je inderdaad de sterren zien en nog een hoop andere dingen. En zo passen wij die tekst dan ook vaak toe, hè? Van gij die uw majesteit toont aan de hemel. Alleen, ik ben veel meer geneigd om te denken aan datgene wat er staat in Matteüs. Kijkt u maar eens met mij. Als het nou gaat om het verschijnen van de majesteit aan de hemel, dan moet ik denken aan wat er staat in Matteüs 24, vers 30. Matteüs 24, vers 30. Want daar staat, en dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel, en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan, en zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. Kijk, dit is een vervulling van wat Psalm 8 ons hier leert. Ja. Als de psalmist zegt, gij die uw majesteit toont aan de hemel. En in het Lucas-evangelie kom je diezelfde gedachte tegen, in Lucas 21, vers 27... Lucas 21, vers 27. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen op een wolk met grote macht en heerlijkheid. Kijk, deze teksten, er zijn er nog meer te noemen, omwille van de tijd laat ik het hierbij. Dat zijn teksten die leg je dus naast Psalm 8. En dan ga je schrift met schrift vergelijken en dan geeft ons dat een verklaring van wat Psalm 8 ons te zeggen heeft. Ja. Nou, als het dan gaat dus om gij die uw majesteit toont aan de hemel, en als het dan gaat om wat wij gelezen hebben in Matteüs 24 en Lucas 21, dan weten wij dat dus ook deze psalm wat dat betreft nog niet in vervulling is gegaan. En ik zei u net al, voor zover de naam van de Heere heerlijk is, is hij dat slechts in het leven van zijn kinderen, gelovigen. Hè. Wij zijn wat dat betreft voorlopers. Hè. Wij dragen die naam op ons hart en willen die naam eer geven. In de tweede plaats kun je natuurlijk ook heel goed zien dat dit een profetische psalm is. Want leest u maar eens in psalm 8 vers 7. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd, schapen en runderen al te gader. En ook de dieren des velds. Nou ja, tot zover zou ik er nog een beetje in kunnen meegaan. Hè? Een beetje. Maar nou gaan we verder. De vogelen des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorkruist. Ja. Als het gaat om die eerste dieren die genoemd worden, nogmaals, kan ik er een klein beetje in meegaan. Maar als het nog gaat om de vogelen des hemels en de vissen der zee, dan vraag ik mij af waar die macht van ons mensen blijft. Want ik kan roepen tegen, ik heb trouwens een kooi thuis met parkieten en zebravinken. Ja, ja. Nou ja, ik kan roepen wat ik wil, maar ze komen niet bij mij. Ik kan daar geen gezag en ook geen macht over uitoefenen. Laat staan over al die vogels die over het vierhouten bos vliegen bij ons. Hè? Ja. En als het gaat om vissen der zee, nou ja, een paar kilometer hier verderop in het dolfinarium kunnen ze bepaalde beesten een leuk kunstje leren. Maar ook dat is maar betrekkelijk. Hè? Nee. De mens, u en ik, wij zijn niet in staat om daar vandaag onze macht over uit te oefenen. Nee, de macht van de mens schiet eenvoudig tekort om in deze psalm daarvan dan ook de vervulling te zien, broeders en zusters. En het blijkt dan ook opnieuw dat deze psalm niet in de eerste plaats over u en mij gaat, maar hij gaat over de Zoon des mensen. En van hem weet ik vanuit de Bijbel dat hij wel macht had over de vissen. Want als hij belasting moet betalen, dan roept hij een vis en haalt een geldstuk uit zijn bek. Nou, dat lijkt mij nou ook wel leuk. Nou hoef ik niet zo gek veel belasting te betalen, maar goed, alle beetjes helpen. Hè? Dat zou ideaal zijn. Ja, dan zou ik ook nog wel eens een keer met een bootje op het water willen gaan. Maar ja, dat werkt niet zo. Nee, maar de Zoon des mensen, bij hem werkte het wel. Want hij had inderdaad macht over de vissen en over de dieren. Ja, hij had ook de macht over de wind. Ja. En als het een keer stormt, en ik zou zeggen wind, ga liggen, nou dan is het puur toeval hoor. Dat kan ik u verzekeren. Ja. Dan is dat niet omdat ik daar macht over heb. Nee. Maar de Zoon des mensen, hij heeft daar macht over. En daarom, deze psalm gaat over de Heer Jezus. En dat maakt het eigenlijk alleen maar rijker, beste mensen. Er staat hier, wat is de mens dat gij zijner gedenkt in vers 5 en het mensenkind dat gij naar hem omziet. Weet u, letterlijk staat er de Zoon des mensen zoon. En dat is natuurlijk heel iets anders dan wat hier in onze NBG-vertaling staat. Het gaat namelijk om de Zoon des mensen en dat is in de Bijbel een uitdrukking van erfgenaamschap. Het gaat namelijk over Christus, het gaat namelijk over de Ben Adam, de zoon van Adam. En Ben Adam is de zoon, is zoon van Adam. En dat is in onze Bijbel dan zoon des mensen. Helaas is dat vanuit de grondtekst niet altijd consequent vertaald. En lees je heel vaak dat het vertaald is met mens. Maar goed, dat is een vertaalkwestie, daar kan ik ook verder niks aan veranderen. Maar zo is het nou eenmaal. En over het algemeen denkt men dus dat als er in de Bijbel gesproken wordt over de mens, ja, dat het over ons gaat. Ja. En ook heel begrijpelijk, omdat het vaak niet goed vertaald is. Maar het gaat niet over ons. En dat wij dat denken, ja, nou ja, dat is wel te verklaren. Dat komt omdat wij op onszelf gericht zijn. Ja. Egocentrisch noemt men dat. Jezelf in het middelpunt plaatsen. Maar let wel, in de Bijbel staat niet de mens in het middelpunt, maar in de Bijbel staat God in het middelpunt. Staat de Heer Jezus in het middelpunt. Ja. En voor zover het al over de mens gaat, ja, over u en mij, dan gaat het over de mens die verbonden is geraakt met God door geloof in de Heer Jezus Christus. En als het gaat om de natuurlijke mens, nou, dan is de Bijbel daar niet zo positief over. Want in die mens, zegt de Bijbel, woont geen goed. Zijn keel is een open graf, leert de Bijbel. Ja, ja. Daar word je eigenlijk een beetje onpasselijk van. Als je leest wat de Bijbel zegt over de natuurlijke mens. Ja. En daarom als hier gesproken wordt over de mens, dan gaat het over de mens Jezus Christus. Daar gaat het om, ja. En broeders en zusters, de strekking van deze psalm is dan ook niet dat de mens die van nature zo laag is, dat hij omhoog geklommen is en bijna goddelijk is, want dat hebben we gelezen, hè. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet, toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond, staat hier, ja. Maar nogmaals, het gaat hier niet over ons mensen, die van nature laag zijn en dus omhoog geklommen zijn en bijna goddelijk zijn. Nee, de strekking is hier dat hij die God is, dat hij zichzelf vernederd heeft en onder de engelen is gesteld. Want daar gaat het om. Daar gaat het om. De zoon des mensen die mens is geworden. En wat er dus eigenlijk had moeten staan is dat hij een beetje lager geworden is dan de engelen. Mag ik het anders zeggen? Dat hij dus vernederd is. Nou ja, dat leert de Bijbel ook. Hij is vernederd, ja. Hij die de gestalte God zijnde niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf vernederd heeft en ons mensen gelijk geworden is, uitgezonden de zonde, hè? Maar hij heeft nooit gezondigd. Ja. Ja. Daar gaat het om. En nadat hij vernederd is, is hij verhoogd, en wat zegt de psalmist dan, is hij met eer en heerlijkheid gekroond. Kijk, en hem is gegeven alle macht in de hemelen en op de aarde. Dat is waar het hier om gaat. En dat wordt duidelijk als je weer schrift met schrift vergelijkt. Kijkt u met mij in 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Zo heerlijk als je moet wachten als spreker, omdat mensen meebladeren, hè? Dat klinkt echt als muziek in onze oren. Dat mensen de moeite nemen ook mee te lezen in de schrift. Ik was vanmorgen in Hattem. En als ik allemaal geritsel was, dat is zo prachtig is dat. En dat mensen zeggen, ja, kijk wat er staat. Nou, er staat in 1 Korinthe 15 gaan we. Want, ik ga eerst, ja toch wel, 1 Korinthe 15. Eerst Matteüs 28. Ik heb twee teksten hier staan, zie ik. Ik pak eerst, houd u de hand bij 1 Korinthe 15, dat heb u al dan, hè. En ga even naar Matteüs 28 nog. Matteüs 28. Want daar staat het opnieuw, hè, wat ik eigenlijk al een keer gezegd heb ook. En Jezus trad naderbij, Matteüs 28 vers 18... En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ja. En dan ga ik naar 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. En daar lees ik dan vers 23, dat gaat over de opstanding, hè? Maar ik begin zo midden in het gedeelte, 1 Korinther 15, vers 23. Maar ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, daarna het einde, en dan komt hij, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer hij alle eerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben, want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd, broeders en zusters. En dat is waar Psalm 8 over gaat. Als hier gesproken wordt over die mens, die dus iets lager dan de engelen is geplaatst, namelijk de mens Christus, de Ben-Adam, de zoon des mensen, die zichzelf vernederd heeft. En hij zou heersen over de werken uw handen. Hij zal in de toekomst namelijk als koning heersen over deze wereld. En dat gaat straks gebeuren, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En dat het hier over de Heer Jezus gaat, dat wordt nog sterker bevestigd in de Hebreeënbrief. Kijkt u maar eens. In Hebreeën. Hebreeën 2. Hebreeën 2. Vers 5 begin ik. Hebreeën 2, vers 5. En dat is een prachtige verklaring van Psalm 8. Want wat staat daar? In vers 5 van Hebreeën 2. Want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, en dan wordt Psalm 8 aangehaald. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij naar hem omziet? En dan staat er, gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit alle dingen onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond. Ziet u? Dit is de verklaring van Psalm 8. Dus als u nou ooit weer Psalm 8 leest, moet u niet denken dat gaat over u. Nee, Psalm 8 gaat over de Heer Jezus. Ja, natuurlijk gaat het over de Heer Jezus, want de hele Bijbel gaat over de Heer Jezus. En vervolgens kun je natuurlijk een geestelijke les eruit halen, prima. Maar pas wel op hoe ver je gaat. Hier gaat het over de Heer Jezus. Hij heeft zich beneden de engelen gesteld. En het is dus niet de natuurlijke mens die zich verheft en God wordt. Nee, dat is onbijbels. De natuurlijke mens heeft zich niet te verheffen. En daar waar de mens zich wel verheft, daar wordt die mens geoordeeld, leert de Bijbel. Dat zullen we ook in de eindtijd zien straks met de antichrist. Als hij zich in de tempel zal zetten en zich verheft, ja, dan zal hij ook uiteindelijk veroordeeld worden. En hier gaat het dus over de mens met een hoofdletter. En hij heeft zich vernederd. Hij heeft zich beneden de engelen gesteld, als mens namelijk, in zijn positie. En uiteindelijk is hij met heerlijkheid en eer gekroond, zegt vers 7 van de Hebreeënbrief. Ja. En daarom, hier gaat het over Psalm 8. En dan zegt vers 8 in de Hebreeënbrief, want bij dit, bij alle dingen, zegt hij ook nog van, wij zien nog niet, maar wij zien Jezus. Ja, wij zien Jezus. En dat is voor ons nu een geestelijke aangelegenheid. En in de toekomst, dan zal ons geloof overgaan in een wonderbaar aanschouwen. Maar eerst moest hij vernederd worden. Moest hij lijden. Want ja, de heerlijkheid komt altijd na het lijden. Ja, dat is met u en mij ook zo. We leven nog altijd in de tijd van het lijden. Alleen zegt Paulus, het lijden van de tegenwoordige tijd, hè, en daar hebben we mee te maken, ja, de een meer als de ander. Ik was morgen dan in een gemeente, daar komt iemand bij mij, en die vertelt me, zijn vrouw heeft een hele bijzondere ziekte, en er moest geld voor bij elkaar gebracht worden, maar als er niet binnenkort ging gebeuren, dan zou ze misschien nog maar 10 jaar te leven hebben, in het gunstigste geval. Maar er was nog geen medicijn voor. Dus lijden, ja, dat zal je maar gezegd worden. Hè? Je zult maar zo'n boodschap krijgen. Hè? Of je zegt een boodschap, ja, dat je nog een of andere nare ziekte hebt. Zegt, ja, je hebt nog zoveel maand. Hè? Dat is het lijden van deze tegenwoordige tijd. Ja. En ja, dat hoort er helaas bij. Dat is niet abnormaal. Niemand, ik wil daar ook niet aan. Ik vind het ook heel eerlijk om gezond te zijn. Mag u best weten, ja. Ik weet ook niet wat de dag van morgen mij wacht. Maar daar zit ik niet op te wachten. Maar als gelovige mag je wel weten dat mocht dat gebeuren. En dat lijden hebben we allemaal mee te maken. Daarna komt wel de heerlijkheid. De lijden komt na de heerlijkheid. En ja, dat zijn toch wel weer hele mooie dingen. Er staat in Psalm 8 dat zijn naam zal heerlijk zijn op de ganse aarde en dat alle dingen aan hem zullen zijn onderworpen. Nou, dat was al de belofte in Genesis 1. Hè? Dus we gaan nou even naar Genesis 1. Genesis 1. Want daar worden we namelijk bepaald bij die... Hoe laat is het eigenlijk? Oh, toen nog vroeg, hè? Genesis 1. Ja, ik vind kwartvraag niet laat, toch? Nee. Genesis 1, vers 26. Genesis 1, vers 26, daar staat... En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen. En God zeide tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervult de aarde, onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Dat was de opdracht die God in beginsel gaf aan Adam, doelde zijn zusjes. Dat was ook het verlangen van God dat zou gaan gebeuren. Ja. Alleen, ik heb je al gezegd, Adam, en ik heb het ook over de Ben-Adam, de zoon van Adam. En dat is de Heer Jezus Christus. En de opdracht die God dus gaf aan Adam, die zal dan vervuld worden, ja, heel logisch natuurlijk, in de meerdere van Adam, namelijk de Heer Jezus. En dat heb ik eigenlijk ook al gezien, want hij zal heersen. En dat is dan ook ja, het geweldige dat je mag zien hier in Genesis, dat het eigenlijk al gaat over de meerdere van Adam. Namelijk over de Heer Jezus. En dat hij die opdracht gaat vervullen. En dat hij de meerdere is van Adam, daarvoor ga ik even met u naar de Romeinenbrief. Want daarin zien we namelijk een hele mooie Bijbeltekst. In Romeinen 5. Romeinen 5. Er staat in Romeinen 5, vers 14. En ik pak het midden uit als gedeelte. U mag het thuis in zijn verband lezen. Maar het gaat nou even om het 14e vers. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden, op een gelijke wijze als Adam overtrad. Dat is ook heel interessant trouwens, maar goed, dat laat ik toch maar even liggen. Dan staat er, die een beeld is van de komende. Ziet u het? Daar gaat het mij even om. Adam is een beeld, hier staat het woordje typos, daar komt het woordje typologie vandaan, hè. En in de Bijbel vind je allerlei typen, heenwijzingen, schaduwbeelden naar de Heer Jezus. Maar hier staat het heel concreet, Adam die een beeld is van de komende. Ja. En wie is de komende? Christus, de Zoon des mensen. Dus broeders en zusters, Adam is niet de vervulling van de wens van God, maar slechts de weg daar naartoe. Het voorbeeld namelijk. Hij is een beeld van de komende. Net zoals ook de tabernakel niet de vervulling was, maar de schaduw van de komende dingen. Dat moet je nooit vergeten. Als je dat wel vergeet, dan ga je dus dingen die God tegen Adam gezegd heeft toepassen op jezelf en leg je jezelf, naar mijn bescheiden mening, een enorme last op je schouder, want dan zou dus de scheppingsopdracht van Adam ook onze opdracht zijn. Ja, en daar heb ik dan toch vraagtekens bij. Sterker nog, ik geloof dat ook niet, want de opdracht aan Adam wordt vervuld in Christus. En het is niet mijn opdracht om hier deze aarde, om hier het koninkrijk op aarde te bouwen of op te richten, of weet ik veel allemaal niet. Let wel, ik zeg niet dat je de boel moet laten. We hebben onze verantwoordelijkheid, ook ik, daar waar God mij gesteld heeft. En ik gooi bijvoorbeeld net het glas in de glasbak en we scheiden het afval en meer van dat soort zaken. Dat is heel normaal. Hoef je ook geen christen voor te zijn trouwens. Dat is meer een kwestie van fatsoen, van normen en dergelijke. Maar de opdracht van Adam, die zijn er, mensen vandaag ook, altijd al geweest. Die zeggen, ja, maar de opdracht van Adam moeten wij afmaken. Ja, nou ja, ik heb mijn vraagtekens daarbij. U mag er ook anders over denken trouwens, dat respecteer ik ook. Ik hoop ook dat u mij respecteert. Maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat die mensen nooit hebben gezien dat Adam een beeld van de komende is. Want Adam is de vertegenwoordiger van God op aarde. Dat is ook een beetje de betekenis van het woord beeld. En Christus is in de toekomst de vertegenwoordiger van God op aarde, maar dan in volmaakte zin. Adam was uit de aarde, aards. Christus is uit de hemel. Ja. En Christus is dus de vervulling van het type wat wij in Adam vinden. En Adam krijgt een drievoudige opdracht. Vruchtbaar zijn, de aarde vervullen en de aarde onderwerpen. Alleen, in Adam werd deze opdracht slechts gedeeltelijk vervuld. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat de geschiedenis dat leert. Maar in Christus zal die opdracht volkomen worden vervuld. Ja. En de oude mens, de eerste mens, blijkt dan ook niet in staat om aan die opdracht te voldoen. Maar Christus wel. En Adam was uit de aarde aards. Dus dat het mislukte is eigenlijk niet zo verwonderlijk. Maar die nieuwe schepping is wel volmaakt. De oude schepping was onvolmaakt. Want als die volmaakt was geweest, dan was er niet gebeurd wat er gebeurd is met de zondeval en dergelijke. Toch? Ja, misschien een beetje lastig. Maar als alles toen volmaakt was geweest, dan was het niet gevallen. Dat is een studie op zich. En er moet niet meer vragen oproepen dan er misschien zijn. Maar goed, denk er eens over na. Ja. In ieder geval, broeders en zusters, mogen wij zien vanuit Psalm 8 dat de opdracht aan Adam gegeven, vervuld wordt in Christus. En dat alles wat Adam deed, en in die tijd, kon dan ook de toets ter volmaaktheid niet doorstaan. En ik denk ook niet dat dat de bedoeling is geweest, omdat de meerdere van Adam die opdracht zou vervullen, namelijk de Heer Jezus. Ja. En ik heb al gezegd, wij kunnen fluiten wat we willen, maar er komt geen vogel naar beneden. Ik kan heerschappij willen uitoefenen over de vogelen des hemels, maar de macht ontbreekt mij daartoe. En ik zei al, ja, de Heer Jezus die kon dat wel. Die gebood destijds zelfs in de woestijn dat de kwakkelen zo naar beneden vielen, waardoor het volk te eten had. En ik haalde al het voorbeeld aan van die vis met die munt, het geldstuk in zijn bek. En als er een storm is op het meer, dan zegt de Heer, zwijg, wees stil. Ja. Ja. Bovendien geloof ik ook niet dat Adam die opdracht hoefde te vervullen. En dat leert Genesis ook. Want als Adam op een gegeven moment die opdracht krijgt, wat gebeurt er dan? Dan plaatst God hem in een hof. Weet u nog? Ja. In een beperkt gebied. Een omheind gebied. Hij kon er zelf niet uit. Als je daarin zat, zat je erin. Pas later werden ze er buiten gezet. Hè? Maar in beginsel plaatste God hem in het hof. Je zou kunnen zeggen een soort gevangenis. Een prettige gevangenis, dat denk ik wel. Hè? Ja. Maar er stond in ieder geval iets omheen. En later plaatst God gerubs, zodat niemand er meer in kon. In ieder geval was het dus al zo, als God hem plaatst in die hof, dat hij dus wat dat betreft niet die opdracht hoefde te vervullen. Want hij kreeg maar een beperkt gedeelte van God toegewezen. Ja. Een klein stukje gebied, afgezonderd stukje terrein. Daar werd die mens geplaatst, die mocht hij bewaren, die mocht hij bewerken. Niet meer en niet minder. En zo ontdek je dus ook dat Adam beperkt de opdracht van de Heere vervulde. En ik denk dat daarin voor u en mij ook een geweldige les zit. Hè? Want dat is denk ik ook een beetje het geheim van ons leven hier op aarde. U en ik, wij hebben niet de verantwoordelijkheid voor de hele wereld. Ja, je kunt het wel proberen, maar dat lukt je niet. Dat breek je ook bij de handen af. Hè? Weet u, zolang wij leven te midden van die oude schepping, hebben we inderdaad verantwoordelijkheid van God te midden van die oude schepping. En ik denk dat ik ook een stukje grondgebied gekregen heb. Een soort hof. Weet u wat dat is? Dat is mijn lichaam. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? God was in de hof. God wandelde daar in de hof. Waar was Adam? Daar, waar Adam was, daar was ook de Heer. Daar was een geweldige harmonie. Dat alles, dat was in die hof. In dat stukje. En zo is de Heere God door zijn Heilige Geest in mij. En heb ik gemeenschap met de Heere. En mag ik wandelen in afhankelijkheid van de Heere. Wij zijn zeg maar ambassadeurs van Christus. En ambassadeurs hebben een ambassadegebouw. Dat is een stukje grondgebied. In Den Haag heb je allerlei ambassadegebouwen. Nou, dat stukje grondgebied waar de ambassade van Amerika staat, daar heeft Nederland niks te zeggen. En degene die in dat ambassadegebouw zit, die is alleen maar verantwoording schuldig aan zijn hoofd, wat in Amerika zit. En dit is mijn lichaam, en dat is een tempel van de Heilige Geest. En ik ben verantwoording schuldig aan het hoofd. Namelijk aan de Heere die in de hemel is. Ja. Met hem mag ik door genade een rechtstreekse verbinding hebben. Door zijn woord en door het gebed. En dat is mijn verantwoordelijkheid. De plek waar God mij geplaatst heeft. Waar ik hem mag dienen. In afhankelijkheid van de Heere God. En daarom mag ik zeggen, neem mijn leven Laat het, Heer, toegewijd zijn aan u, Heer. Ik denk aan die tekst uit de Romeinenbrief, het gebed van Paulus. Hij zegt dan, met beroep op de barmhartigheden van God. Ja, in Romeinen 12, ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, een heilig en een Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst, hè? Als je inderdaad die barmhartigheid van God hebt leren kennen, die genade van God hebt leren kennen. Ja, weet u, dan komt het verlangen van, nou, Heere God, hier hebt u mijn lichaam, dat zet ik voor u neer en gebruikt u mij maar in uw dienst. Daar waar u mij heeft geplaatst. En zegt Paulus dan, word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, het welgevallige en het volkomene. Ja. Doordat je denken vernieuwd wordt, en dat kan alleen maar door het woord, en door de geest van God die dat uitwerkt, ja, ga je ook verstaan wat de wil van God is. Op dat plekje waar God u heeft geplaatst, broeders en zusters. En als het dus gaat om psalm 8, is het een machtige psalm. Een psalm die ons bepaalt bij de meerdere van Adam. En dan zal in de toekomst ook die psalm zijn vervulling vinden in de Heer Jezus Christus. En hij zal de aarde aan zich onderwerpen. En hij zal als koning heersen over deze aarde. En wat een geweldig moment zal dat zijn. En wij mogen vol verwachting uitzien tot die dag eens dagen zal. Hè? Want dat gaat allemaal nog gebeuren. Dat de Heer terugkomt. Dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En nou, dat lied dat we gaan zingen zegt dat ook. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien, schitterend in schoonheid en pracht. Ja. Wat een dag zal dat zijn. Wel geprezen zij die heiland. Halleluja. Amen. We gaan dat lied zingen met elkaar. Ga samen de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo hier vanavond bij elkaar mochten zijn. Dat we ons mochten afzonderen. Dat we de tijd mochten nemen om uw woord te overdenken. Om het te onderzoeken. Zoals u ons ook daartoe oproept in de Bijbel. Onderzoekt de schriften. Niet zomaar Bijbel lezen. Nee, onderzoek doen. Bidden om verlichting met de Heilige Geest. Bidden om geest van wijsheid, van openbaring. Om uw recht te kennen en om het woord recht te snijden. En hier daarvoor hebben we uw hulp nodig. En dank u wel dat u ons dat hebt gegeven door uw geest. Dat uw geest ons wil leiden in uw woord. In de waarheid. En dank u wel, heren, dat als we ook zo vanavond Psalm 8 met elkaar overdacht hebben. Dat we dan daarin mogen ontdekken dat het niet in de eerste plaats over ons gaat, maar dat het over u gaat. En dat u zichzelf zelf vernederd heeft. Beneden de engelen bent gesteld. Dat u zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een dienstknecht hebt aangenomen. En dat uit liefde voor ons mensen. Om daarna, na het lijden, ten hemel te gaan, de heerlijkheid te ontvangen. En wij mogen weten, Heere God, dat die machtige opdracht die u gaf in Genesis aan Adam, dat dat vervuld zal worden in de meerdere van Adam. In hem waarvan Adam een type is. Een beeld van de komende. En zo mogen wij weten, Heere God, vanuit uw woord, dat u met alles tot uw heilig en uw goddelijk doel zult komen. En in deze wereld lijkt het een enorme puinhoop, en dat is het ook heel vaak. En dat wordt alsmaar erger en erger als we om ons heen zien. Maar wij mogen weten, wij leven met God. En daarom is er hoop. Wij weten dat u een plan heeft. En dat u nooit laat varen het werk dat uw hand begon. Dat geldt voor Israël. Dat geldt voor de gemeente, het lichaam van Christus. Dat geldt ook voor de volkeren van deze wereld. Maar ook voor onze eigen kleine leventjes. En als wij de barmhartigheid van u hebben leren kennen in ons leven, dan is het ook ons verlangen en onze bede dat we onze lichamen mogen stellen tot een levend, een heilig en een Gode welgevallig offer. Heere God, dank u wel dat we zo de nieuwe week in mogen gaan. In de wetenschap dat u erbij bent. En dat u ons wilt gebruiken. Dat wij in Christus Jezus geschapen zijn tot goede werken die u van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Heere, wilt u uzelf zomaar verheerlijken in onze levens. En willen u ook bidden, Heere, voor hen die er vanavond niet hebben kunnen zijn. Bidden voor hen die misschien moeite hebben of zorg, ziekte. Ook onze broeder Henk Jansen willen we bijzonder aan u opdragen hier, als hij deze week weer onderzoeken krijgt. Heere, wilt u het zegenen? Mag de uitslag ook gunstig zijn? Wilt u hem sparen, ook voor zijn bediening, voor zijn vrouw en voor allen die hem lief en dierbaar zijn? Hierzo dragen we elkaar aan u op en we prijzen uw grote naam voor wie u bent. Amen. We gaan nog tot slot zingen met elkaar. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. Hij is mij niet bekend, maar dat ligt aan mij, denk ik. Misschien zing ik hem zo wel mee. Het eerste couplet, daarna wil ik nog een tekst met u lezen en dan het tweede. Gaan we staande doen. Oh, is nog een collecte. Zou ik bijna vergeten zeggen. Dan zit u met uw geld in uw zak thuis en denkt van ja, wat moet ik er nou mee? We gaan een offer brengen voor het werk van de Heere. Dat vind ik veel mooier klinken dan een collecte eigenlijk, hè? Dus dan krijgen we eerst de gelegenheid inderdaad om een offer te brengen. Ja, het stond hier wel op. Ik had het kunnen weten. De eerste gelegenheid voor de offergave. Daarna gaan we staan en dan zingen we het laatste couplet. Thank you. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Halleluja. Amen.